Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Werner Trio.
Het is Black Friday vandaag en het is ook de dag waarop het onbehagen van Verhagen te beluisteren valt. Het onbehagen van Paul Verhagen. Goedemiddag.
Hallo.
Het is al wel bijna donker, maar we zeggen toch nog goedemiddag, want we willen een beetje hoop hebben. Vandaar ook die discussies over of de mensen met kerst mogen bijeenkomen en zo. Hè. Hoogpolitiek spel eigenlijk. Maar goed... vorige week hebben we gepraat met Olivier Beume over identiteit en over nationalisme, populisme. Wat hebben we daaruit onthouden? Wat heb jij daaruit onthouden, Paul? Met jou, mag ik jou klinisch psycholoog van de maatschappij noemen vandaag?
Hoe dat je mij benoemt, dat moet je mezelf beslissen. Ja, kijk, bij Olivier Beume was het vrij duidelijk dat hij een verband kon leggen tussen economie en nationalisme en tussen die manieren waarop economie gebruik maakt van nationalisme of omgekeerd de manier waarop nationalisme gebruik maakt van economie. Maar goed, het toont dat zelfs populisten en nationalisten Marx gelezen hebben, dat ze weten dat de economie eigenlijk alles dirigeert.
Is the economy stupid? Het was eigenlijk de conclusie van ons. Dat wisten we eigenlijk wel al een beetje, maar ik kan het allemaal herbeluisteren, want we zijn er heel diep op ingegaan. En waarom dat daar onbehagen over bestond, dat kan u ook opnieuw horen. Gewoon naar onze site of via de app. Vandaag, Paul Verhagen, is jouw gast, is onze gast, Bas van Bavel. Hallo Bas.
Goedemiddag.
Want ja, zit op
fijn om hier te zijn.
Ja, je zit digitaal bij ons, zo gaat dat tegenwoordig.
Jazeker.
Waar zit je eigenlijk?
In Zeist, dat is een dorp niet zo ver van Utrecht, midden van Nederland.
Ja, waar je doseert aan de universiteit. Leerstoel Transitions of Economy and Society. Alweer een economisch...
verhaal.
Verhaal, ja. Alweer een economisch historicus. Dat was het woord dat ik zocht. Waarom wil jij praten met Bas van Bavel, Paul?
Wel, kijk, toen ik mijn eerste maatschappijkritische studie gemaakt heb, en dat is inderdaad het boek Identiteit, waar ik het heel sterk over het onbehagen van ongeveer iedereen had, dan was het voor mij vrij snel duidelijk dat dat te maken had met arbeidsorganisatie en nog ruimer met het economisch bestel. Ik heb dat toen betiteld als neoliberalisme. En de kritiek die ik van bepaalde mensen kreeg, de terechte kritiek overigens, was dat ik het woord neoliberalisme te veel als containerbegrip gebruikte. Mm-hmm. En dat had alles te maken met een gebrek aan kennis. Ik heb me gaandeweg meer en meer verdiept in economie. Dat is geen eenvoudige materie als je niet in die markt thuis bent, om het maar eventjes metaforisch uit te drukken. Maar goed, gaandeweg begon ik wel te begrijpen hoe een aantal dingen verliepen. Maar het ultieme inzicht kwam eigenlijk met het boek van Bas van Bavel dat ik verslonden heb, waar ik ook met een aantal vrienden heel interessante dialogen over gevoerd heb. Omdat, en het is geen toeval denk ik dat hij een historicus is, maar hij zo mooi uitlegt hoe die mechanismen historisch evolueren, de mechanismen van de vrije markt, naar het punt waar wij ons vandaag bevinden en hoe dat we het hedendaagse onbehagen daar eigenlijk wel door kunnen verklaren.
Ja, Bas van Bavel, dat boek heet De Onzichtbare Hand, hoe markteconomieën opkomen en neergaan. Het was al eerder verschenen in het Engels bij Oxford University Press, The Invisible Hand. Ik geloof, hebt u er niet een jaar of 10 aan gewerkt? Want ik heb gezien dat de eerste fondsen voor dit soort onderzoek al van 10 jaar daarvoor dateerden.
Ja, dat klopt. We zijn in 2007 met een grotere groep onderzoekers, ook jonge onderzoekers, promovendi en postdocs, zijn we begonnen met het onderzoek.
En dat was een onderzoek naar markteconomieën, zal ik maar zeggen, en zelfs markteconomieën in het Irak van de islam.
Daar zijn we niet mee begonnen. We zijn begonnen met de Nederlanden. Mm-hmm. Dus Nederland en Vlaanderen met name. En de reden was de volgende. Kijk, als je kijkt naar het onderzoek denken over markten, dan wordt er heel vaak gedacht dat de markt en de markteconomie moderne fenomenen zijn. En dat die pas in de 18e, 19e eeuw tot ontwikkeling zijn gekomen en nu dan uiteindelijk dominant geworden. En dus de ontwikkeling van markten wordt heel erg verbonden in ons denken met modernisering. He, ook wel met vooruitgang. Als iets dat ons ook welvaart en vrijheid heeft gebracht. Ik heb me dat altijd afgevraagd als historicus of dat beeld juist is. En was benieuwd of het mogelijk zou zijn om eerdere samenlevingen te identificeren die al veel eerder een dominante markt kenden. En niet alleen een markt voor het uitwisselen van wat wij produceren, voortbrengen in de economie, goederen, producten en diensten, maar ook een markt voor de bouwstenen van ons leven. Voor grond en natuurlijke hulpbronnen en arbeid en kapitaal. En want dat is eigenlijk het allerbijzonderste, dat wij die bouwstenen van ons leven, dat we die via de markt toewijzen, allokeren, uitwisselen, maar ook toewijzen.
Dat is wat je een markteconomie noemt.
En dat is wat ik een markteconomie noem. We spreken heel makkelijk over dit is een markteconomie en dat is een markteconomie. Maar ik denk dat het goed is om daar heel strikt in te zijn. En om die term alleen te gebruiken voor samenlevingen, voor economieën, waar de markt werkelijk dominant is in het toewijzen van niet alleen goederen en producten, want dat gebeurt heel vaak in de geschiedenis en overal op de wereld, maar juist voor het uitwisselen en toewijzen van grond, arbeid en kapitaal. De drie inputfactoren, productiefactoren van onze economie. En ja, dat maakt een markteconomie een markteconomie. En ik dacht, als we daarin zouden slagen om eerder in de geschiedenis zulke markteconomieën te vinden, dan is dat een mogelijkheid om ons idee van markten als modernisering, als iets moderns, te ontkrachten. En ten tweede biedt dat dan een kans om de ontwikkeling van de markteconomie door de tijd te volgen. En echt te onderzoeken, te analyseren, te zien of een markteconomie een statisch geheel is of meer dynamisch en zich ontwikkelt. En hoe dan? En dus dat was de zoektocht waaraan we toen begonnen. Dat was in 2007, 2008. En daar hebben we inderdaad een jaar of 8 of 10 hebben we daar met een groep mensen aan gewerkt.
Ja, en dat is inderdaad een eerste kapitale vaststelling die voor mij volledig nieuw was, zoals voor veel mensen neem ik aan. Dat is dat die vrije marktsamenleving, zoals u net zo treffend beschreven hebt, dat die inderdaad niet tot de moderne tijd behoort, maar dat er al een aantal van dergelijke vrije marktsamenlevingen geweest zijn in de geschiedenis. En bovendien dat er een aantal daarvan voldoende goed gedocumenteerd zijn, om daar degelijk historisch onderzoek op te kunnen doen. Ja, en als je het heden wil voorspellen, kijk naar het verleden. Hè. Dat is het een wat u gedaan hebt met uw werk.
Ja, en wat hebt u dan gezien? Wat voor ontwikkelingen? Want dat is, denk ik, Paul, wat jou heel erg heeft gefrappeerd. Hè?
Ja, dat is het interessante punt inderdaad. Want in het denken over de markt wordt de markt vaak gezien als bijna een abstract speelveld waar vraag en aanbod op elkaar botsen en dan de prijs wordt bepaald. En dat is ook toch zoals veel economen lang naar de markt hebben gekeken.
Mm-hmm. Onzichtbare hand.
De onzichtbare hand. Maar hij is in feite niet onzichtbaar. Want de markt die bestaat uit een heel specifiek samenstel van allerlei spelregels. Van honderden, duizenden spelregels die wij met elkaar vaststellen, of die door de wetgever worden bepaald, of die uit gewoonte zijn gegroeid. En spelregels die heel formeel zijn, maar ook hele informele spelregels. Gewoontes, gebruiken, normen, die ook een belangrijke rol spelen in het marktverkeer. Dus dat betekent, als je daar zo over denkt, dat er niet zoiets is als de markt. Er zijn allerlei verschillende soorten markten met hun specifieke inrichting en dus ook met hun specifieke uitkomsten. Goed of slecht, afhankelijk van de manier waarop die markt is ingericht. En dat was het interessante, hè, om zo een markteconomie als een systeem dat op een specifieke manier gevormd wordt en zich ontwikkelt, te volgen door de tijd. En dan te zien of daar misschien bepaalde regelmatigheden in te ontdekken zijn.
En Paul, ja hoor.
Ja, dat is inderdaad een hoe zou ik het uitdrukken? Het punt waar ik heel erg veel bijgeleerd heb, met name dat die vrije markten in heel veel verschillende versies kunnen komen, maar terzelfde tijd dat ondanks die verschillen er toch een, hoe zou ik het uitdrukken, een bepaalde historische beweging inschuilt die op een heel positieve manier van start gaat en helaas bijna onafwendbaar, als ik uw boek citeer, bijna onafwendbaar de verkeerde richting uitgaat. En dat we daar dus, ondanks de verschillen, toch een bepaalde structuur in kunnen herkennen. Hè? En bovendien die structuur ook kunnen verklaren.
Ja, jij noemt, Paul, het in jouw recente essay Houd afstand, raak me aan. Eigenlijk naar aanleiding van de COVID-crisis, maar waar je veel verwijst naar Bas van Bavel. Jij noemt dat de cyclus van Bavel. Was dat al eerder zo genoemd, Bas?
Dat weet ik niet, maar bij deze gaan we het vanaf nu zo benoemen.
Ja, dat is mooi om te horen. Maar dat is inderdaad het punt dat zo'n regelmatigheid bij alle markteconomieën die we kennen te vinden is.
En mag ik die eens heel kort samenvatten? Het begint in de vrijheid, uit de vrijheid ontstaat de markt. Dat is een merkwaardige vaststelling bij
u. En niet omgekeerd.
En niet omgekeerd, ja. En het eindigt in onvrijheid. En dat is iets wat wij nu ook aan de lijve lijken aan het ondervinden te zijn. Kan u dat eens toelichten?
Ja, zeker. Laat ik eerst zeggen dat we dus na de Nederlanden zijn we op zoek gegaan naar andere markteconomieën in de geschiedenis. We hebben er nog een paar gevonden. Irak in de vroege middeleeuwen, je noemde het al, is er één van. Mm-hmm. Italië, en dat is ook wel een bekend geval. Dus in de periode van de renaissance, net voorafgaand eraan aan de renaissance.
De stadsteden.
En dan in de moderne... Dus precies.
De stadstaten bedoel ik natuurlijk.
De stadstaten en dan daarna de Nederlanden. De volgende in de tijd Engeland, dat is een hele bekende. In de vroegmoderne tijd, toeleidend naar de industriële revolutie. En dan de Verenigde Staten. En dan onze moderne markteconomieën. Dat betekent dus dat met die scherpe definitie van een markteconomie, dat er maar een paar gevallen zijn van markteconomieën in de geschiedenis. In het heden en in het verleden. In totaal een stuk of 10 of 12. Dat betekent dus ook dat we al die markteconomieën echt kunnen analyseren en volgen door de tijd. En dan zie je inderdaad dat die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze begonnen zijn in een periode van vrijheid en gelijkwaardigheid. Misschien is het wel goed om daar iets over te zeggen, omdat dat ook in zekere zin een soort hoopgevend begin is.
Ja.
Ik zou zeggen dat in feite de natuurlijke staat van een samenleving is die van ongelijkheid en onvrijheid. Bijna alle samenlevingen in de geschiedenis en helaas ook in het heden worden gekenmerkt door een machtige elite die de macht in handen heeft en door materiële economische ongelijkheid. Het is maar in een paar gevallen dat samenlevingen dat patroon doorbreken. En dat is in al die gevallen wanneer gewone mensen zichzelf organiseren, in opstand komen. Het kan gewelddadig, maar ook geweldloos. Door organisaties, verenigingen te vormen, zich aaneen te sluiten en de macht van die elite te breken.
Zullen we één voorbeeld nemen, dat van de lage landen dan?
Ja, nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Dan moet je denken, dus vlak voorafgaand aan de opkomst van de markteconomie, die vond plaats tussen de 14e en de 16e eeuw, zien we een periode, en moet je denken aan de 13e eeuw met name, en zeker ook in Vlaanderen, aan een periode van agitatie, van kleine opstanden, van revoltes en van de vorming van gilden, wel bekend in de steden, in Brabant, Vlaanderen, andere delen van de Nederlanden, maar ook van dorpsgemeenschappen en van organisaties voor de gemene gronden. Waterschappen die werden gevormd door gewone mensen die zich aaneensloten, die zelf regels gingen vaststellen, die zelf belasting gingen heffen. en die zich verzetten tegen de macht van de feodale elite. En dat deden ze soms ook met geweld, door in opstand te komen of door zich te verdedigen tegen legers van feodale heren. En zoals bijvoorbeeld ook in het noorden van Holland een aantal keren gebeurde, dat boerengemeenschappen, associaties, zich gewapende hand verdedigden tegen de feodale heren. En zo hebben de mensen hun vrijheid bevochten, als het ware. En dit opende de weg voor de opkomst van markten. Want hoe zit dat? De macht van een elite is altijd gebaseerd op de greep die die elite heeft over onze bouwstenen van het leven, grond, arbeid en kapitaal. En daar ontleent de elite haar economische positie aan. En door haar politieke macht versterkt ze weer de greep, andersom, op die bestaansmiddelen. Dus de twee die houden elkaar in een greep. En ze versterken elkaar. En dat is heel moeilijk te doorbreken. Maar pas als dat gebeurt, zoals in dit voorbeeld in de Nederlanden, in de 13e, 14e eeuw, dan worden als het ware grond, arbeid en kapitaal vrijgemaakt uit de greep van die elite. Mm-hmm. Ik geef een concreet voorbeeld. Heel veel gewone mensen waren horigen op een domein van een feodale heer. En hun arbeidskracht werd dus ten dienste gesteld aan allerlei verplichtingen ten opzichte van die heer. Ook om te werken voor die heer op het domein. Maar op het moment dat deze horigen hun vrijheid wonnen, ten dele bevochten, kregen ze de kans om zelf te beslissen over hun arbeidskracht en konden ze die verhuren op de arbeidsmarkt. Zo is dus de vrijheid van gewone mensen en het breken van de greep van de elite over grond, arbeid en kapitaal tegelijkertijd ook een voorwaarde voor de opkomst van een vrije markt. Mm-hmm. En dat zien we in al die gevallen.
Dus ja, de vrije markt maakt niet vrij, maar vrijheid maakt een vrije markt. Hè? Wat nog eens zo.
Precies, de relatie ligt andersom. Mm-hmm. Ja.
Wat ik heel belangrijk vond en ook heel mooi om te lezen, is dat het startpunt zowel van die sociale vrijheid, laat ik mij zo noemen, en daarop volgend die vrije markten, dat heel sterk berust op zelforganisatie. Dat als je mensen de kans biedt van zichzelf te organiseren, dat er heel mooie dingen mee gebeuren. Ik vind dat ontzettend belangrijk, omdat dat mijn hoop is, en daar kunnen we later in de uitzending misschien op terugkeren, wat mijn hoop is dat we weer in die richting gaan evolueren naar meer zelforganiserende systemen. Maar goed, dat is vooruitlopen.
Ja, dat is eigenlijk vooruitlopen, want nu moeten we eens te weten komen van Bas van Bavel, voor de luisteraar dan vooral, want wij hebben het natuurlijk gelezen, maar hoe dan deze bevrijdende ontwikkeling toch wel leidt tot onvrijheid?
En dat is eigenlijk heel wrang in zekere zin, hè?
Ja,
want gewone mensen die winnen hun vrijheid krijgen de kans om zelf te beslissen over hun arbeid en over de grond en over kapitaal. Dan is de markt dus een heel aantrekkelijk systeem om te benutten. De markt geeft veel flexibiliteit, vrijheid om te investeren, om te ondernemen. En die genereert dan ook economische groei. En dat zien we in al die gevallen. Dus tot dat moment een heel positief verhaal. Echt wel een periode van bloei en ontwikkeling. Maar tegelijkertijd doet de markt iets anders. En dat zien we steeds duidelijker. En ook mijn collega's uit de economie, wiskundigen en zelfs ecologen, die denken daar mee over na hoe dit werkt. Wat gebeurt er? Op het moment dat je komt tot heel veel transacties, zoals op de markt het geval is, dan heb je winnaars en verliezers, dat is bekend. Maar nu heeft, als het gaat om vermogen, om rijkdom, zie je een bepaald effect optreden. Eerst moet ik zeggen, vermogen, wat is dat? Vermogen is in feite een rijkdom, eigendom van grond en kapitaal. Dus dat zijn twee van die drie bouwstenen van het leven. En die rijkdom, die kun je op de markt als het ware benutten in transacties. Je kunt het zien als een soort speeltafel, een roulette tafel of wat dan ook in het casino, waar die rijkdom een soort fiches zijn die je kunt inzetten. En die kun je vermeerderen. Maar je kunt ze ook verliezen. En je ziet dan heel snel optreden Op mensen die niks meer hebben, die geen fiches meer hebben, die kunnen ook niks meer inzetten. Dus die raken als het ware uit het spel. Degenen die hebben, die kunnen dat vermeerderen. En dat leidt automatisch tot het uiteenlopen van vermogen, van rijkdom. Dus tot materiële ongelijkheden.
Ja, mag ik daar even een vraag over stellen? Want dat lijkt me een gevolg van vrijheid. Als je niet,
ja,
Paul?
Dat
is een gevolg van vrijheid. Als je kan winnen, dan heb je de vrijheid ook om te winnen.
Ja, en dat is een van de aspecten waar ik het ook alleszins over wil hebben met Bas.
Doe maar.
Die in uw boek en in die cyclus die door u beschreven wordt, zit er een soort inwendige noodzakelijkheid. Het is iets wat vanaf een bepaald ogenblik zich volautomatisch gaat ontwikkelen. En het lijkt alsof dat we er nog weinig greep op hebben. En dit is natuurlijk nu het kantelpunt dat u net komt te beschrijven. Het punt waar, als ik het in iets wat meer eenvoudige termen uitdruk, het accent verschuift van productiemarkten, het maken van dingen, naar kapitaalmarkten, het verhandelen van kapitaal, van aandelen, en met als gevolg een zeer snelle vermogenstoename bij een steeds kleiner wordende groep.
Ja, nou dat klopt. En dat is inderdaad een automatisch proces. En daar is ook niks kwalijks of verderfelijks aan in die zin dat degenen die over kapitaal of over vermogen beschikken, dat inzetten op de meest profijtelijke manier. En dat is heel logisch en acceptabel. Daar is niets slechts aan. Maar dat betekent dan ook dat uiteindelijk, juist omdat dat vermogen in steeds minder handen raakt, geconcentreerd raakt, dat de mogelijkheid om dat te doen, die wordt ook steeds meer beperkt. Maar er treedt inderdaad nog een aanvullend effect op, dat je in de loop van de tijd steeds sterker ziet worden. Dat is dat het ook makkelijker wordt voor de zeer vermogende om de meest profijtelijke bestemmingen te vinden, om die aan te boren. En ze gaan eigenlijk steeds meer bepaalde markten of delen daarvan als het ware monopoliseren. Omdat ze zo'n grote economische kracht hebben dat ze dat kunnen doen. En ze zoeken inderdaad, en dat is een goed punt, ze zoeken inderdaad naar winsten, profijtelijkheid, meer in financiële markten dan in de reële economie. En ook dat is logisch. Als je ziet, als je investeert in grond of in een fabriek of wat dan ook, je kunt 2, 3, 4, 5% per jaar rendement halen. Maar op financiële markten kun je snel komen tot 8, 9, 10%. En hoe speculatiever je vermogen kunt inzetten, omdat je veel hebt en risico's kunt nemen, hoe hoger die rendementen zullen zijn. En dat is een volgend effect. Maar nu komt echt het allergrootste en belangrijkste effect is dit. Dat die economische kracht die mensen krijgen, een kleine groep, en die accumuleren rijkdommen, wat je in al die gevallen ziet gebeuren, die zullen ze ook proberen steeds meer om te zetten in maatschappelijke invloed en politieke invloed. En dan treedt een volgend effect op, namelijk dat ze door die politieke invloed zullen proberen, en ook dat is heel logisch, om de spelregels van het marktverkeer aan te passen in hun belang. En dat betekent dat vervolgens ze beter in staat zijn dan anderen hun vermogen te beschermen, maar ook om het nog makkelijker profijtelijk te maken.
Zou u er zo stout zijn om te zeggen dat het globalisme er eigenlijk door die elites is doorgedouwd?
Nou, je zou dat inderdaad als een aspect daarvan kunnen beschouwen, namelijk op het moment dat aantrekkelijk is om je vermogen nog verder te vermeerderen, dan zul je dat proberen te doen en misschien ook proberen om beleid en politiek in die richting te beïnvloeden.
En hebben we er bewijzen van dat zo gebeurd is? Ja, Paul heeft bewijzen.
Ik denk, kijk, als je...
Ik ben net bezig met een ander boek te lezen van twee landgenoten van u, met als titel Fantoomgroei. De naam van de auteurs ontsnapt mij nu even, het boek zit nog in mijn tas. En zij tonen eigenlijk vrij goed aan hoe dat aangestuurd geworden is. Dus datgene waar we het nu net over hadden, die mondialisering.
Fantoomgroei heet het.
Ja, de casus die zij gebruiken is onder andere de Philipsfabriek in Eindhoven. Heel de groei en de ontwikkeling van dat concern.
Mm-hmm. Maar goed. Ik zeg er graag nog een keer bij dat voor mij daarin geen enkele kwalijke of gemene motivatie van degene die het betreft schuilt.
Ja, u maakt zelfs een in uw boek, herinner ik mij, ik heb het in het Engels gelezen al 4 jaar geleden, dus correct me if I'm wrong, maar dat u verwijst naar de systeemtheorie. En dat er eigenlijk een feedback systeem is dat uiteindelijk leidt to een tipping point, hoe heet dat ook alweer in het Nederlands, een kantelpunt.
Ja, een tipping point.
Zoals het in de fysica ook is, zoals verdamping bijvoorbeeld.
Ja, dus de negatieve effecten waar we zo dadelijk vast op komen te spreken, die negatieve effecten zijn het gevolg van de ontwikkeling van het systeem als geheel. En niet van de kwalijke intenties van de actoren, van de mensen daarbinnen. En dat is voor mij heel belangrijk, omdat wat mij betreft is kritiek op mensen in de zin van hebberigheid of hebzucht of kwalijke bedoelingen in feite afleidt van de kern van de zaak. Dat is dat we te maken hebben met een systeem dat een eigen logica heeft en een eigen dynamiek.
En maar ik zou dan opwerpen natuurlijk dat systeem wel door mensen is gemaakt, Paul. Want ik zie je
knikken.
Het idee van de hebberige, slechte CEO die alleen maar beslissingen neemt in het voordeel van een kleine groep. Ja, dat leidt ons dan al snel tot complottheorieën. En daar hebben we ondertussen al meer dan genoeg van. Ik had zonder mijn kennis van de economie al vrij snel door dat dit inderdaad te maken moest hebben met een systeem, met een structuur die op een of andere manier een bijna inherente ontwikkeling volgt en niet direct met personen. Dat
houdt verband natuurlijk met jouw visie, Paul, op identiteit en op autoriteit.
Ja, klopt. Dat is inderdaad ook vanuit een systeemvisie bekeken. Desalniettemin is het natuurlijk zo dat er uiteindelijk toch ook wel een aantal mensen aan de knopjes zitten en dat het op een bepaald ogenblik daardoor bevorderd of tegengehouden kan worden. Hè. Maar dat het een structuur is die een eigen hang loopt, dat heb ik nu, dankzij uw werk, voor de eerste keer intern begrepen.
Ja, dat is fijn om te horen. En ik denk wel dat het moeilijker is. Jullie zeggen alle twee terecht van uiteindelijk zijn het ook mensen die regels vormen, die spelregels van het systeem. Dus misschien is dat wel waar, maar het is veel moeilijker om te identificeren wie wat doet. En misschien wel relatief makkelijk om het dan maar te gooien op hebzucht of kwalijke intenties van bepaalde actoren. Dus ik denk dat ook maakt dat je die kritiek veel eerder hoort dan dat mensen zeggen laten we eens kijken naar hoe dit systeem zijn eigen logica, zijn eigen dynamiek heeft. Het is wel zo dat wat het kantelpunt betreft, dat is inderdaad heel belangrijk.
Ja.
Want na dat kantelpunt is er geen weg terug meer. Dat kantelpunt is voor mij wanneer economische macht, vermogen, wordt omgezet, wordt vertaald in politieke macht. Want vanaf dat moment is die twee-eenheid tussen politieke macht en economische macht, die is gevormd en die is dan nog heel moeilijk te doorbreken. En dus dan dat kantelpunt is werkelijk ook een terugval, als het ware, naar de natuurlijke staat van politieke ongelijkheid en materiële ongelijkheid. En nou, om weer een voorbeeld te geven, heel concreet. En je ziet dit heel mooi in de Italiaanse stadstaten, ze werden net al genoemd.
Uh-huh.
Waar bijvoorbeeld de Medici, een bekende familie van, dat is echt een marktelite die ook actief was in de handel, in financiële markten, in schulden, financieren van schulden, van overheidsschulden. Die werden op een gegeven moment zo rijk en de overheid zo financieel armlastig, dat de Medici als het ware de regering konden overnemen, de regering werden. Zij werden de Florentijnse en later de Toscaanse machthebbers. En hier zie je, dit is een heel extreem voorbeeld, maar hier zie je heel mooi hoe die economische elites er steeds meer in slagen om zich politieke macht toe te eigenen. En ik denk dat er in de moderne tijd allerlei hele duidelijke parallellen daarvan zijn als we bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten nu kijken.
Ja, toen ik dat las, Paul, dan moest ik denken aan torens. Ik weet niet, San Gimignano, zegt ja, jullie waarschijnlijk ja, wel iets, dat staat vol met torens van rijke families en die wilden allemaal om ter hoogste toren. En dat zat natuurlijk in die...
En dan hadden ze nog niet eens Freud gelezen.
Nee. Dat ook niet, nee. Nee, die was toen nog niet geboren. En, maar die torens, die staan inderdaad in de Verenigde Staten ook, Trump Tower.
Ja, hè? Klopt.
En nu hebben we in Antwerpen hebben wij onze boerentoren, die door Huts is opgekocht. Ik weet niet of u Fernand Huts kent, Bas van Bavel?
Ja, zeker. Dit is eigenlijk heel illustratief in zekere zin.
Terzijde, als ik even mag aanvullen, dezelfde figuur die de boerentoren gekocht heeft, die ongetwijfeld straks de Hutstoren zal heten, die heeft ook enorm veel landbouwgronden opgekocht recent. En overgekocht van de gemeenschap.
Mm-hmm. Ja, dus alles gaat in privéhanden en dat is machtsontwikkeling. En daar zijn we dus nu in beland, in die regressie eigenlijk. De decline, de Untergang.
Nou,
des Abendlandes.
Ja, dat klinkt heel defatistisch en pessimistisch.
Ja, maar toch?
Misschien iets te zeer, maar in zekere
maar
zin
cyclus,
is dat wel juist.
Uw cyclus deed mij aan Spengler denken, hè?
De mechanismes daarachter zijn wel, denk ik, hele andere.
Ja, dat is waar.
En ik denk dat het goed is om... Ik ben historicus, dus ik probeer empirisch, dus echt door te kijken naar feitelijke ontwikkelingen die te ontrafelen, de mechanismes daarin te zien. Misschien is het goed om dan die chronologie, als je die zo doortrekt, die opkomst en ook inderdaad neergang, zeker van welvaart en vrijheid, die elke markteconomie kenmerkt, die strekt zich uit over een periode van zo'n 2-3 eeuwen. Dus dat is echt een lange termijn proces. Nu, de volgende noemde ik Engeland vroegmoderne tijd en die toenemende ongelijkheden zie je in de 19e eeuw. Maar de volgende en de huidige dominante, dat is de Verenigde Staten. En die is opgekomen als markteconomie in een grote vrijheid en gelijkwaardigheid rond 1800. En dan heb je de Amerikaanse revolutie. Mm-hmm. Je hebt vrije mensen die zich... enorme nadruk op vrijheid en op gelijkwaardigheid in die periode. Komt de markteconomie op eerste kwart van de 19e eeuw en bloeit in de 19e eeuw. Begint al problemen te vertonen in de 20e eeuw. Onderbroken door grote schokken, de wereldoorlogen. Maar toch een voortgaande ongelijkheid, zeker de afgelopen 4-5 decennia, economische ongelijkheid, maar nu ook de laatste jaren omgezet in politieke invloed. En mijn collega's uit de politieke wetenschappen laten het heel goed zien. De enorme invloed door bijdrage aan wetgeving, lobbywerk enzovoort, reclame, controle over de media en toenemende politieke invloed, dominante politieke invloed van de welvarende marktelite. Dus daar zie je dat het proces inderdaad aan zijn einde is gekomen in een zeer negatieve fase. En het jammere is dat West-Europa eigenlijk wat wordt is meegesleurd of meegesleept, ten dele natuurlijk ook vrijwillig, in die Amerikaanse cyclus. We hebben ons
Maar ook door het Marshallplan en de Tweede Wereldoorlog natuurlijk.
Nou, dat is wel een element daarin geweest, maar eigenlijk de echte doorbraak van het gelijkschakelen van onze marktontwikkeling met de Amerikaanse is gebeurd vanaf de jaren 80 en zeker 1990. Ja. We hebben toen de spelregels van onze markten ook heel erg aangepast aan de Amerikaanse. Te denken valt aan het belang van de shareholder value in plaats van de stakeholder value die wij kenden.
Ja, mag ik een cijfer uit uw boek halen? Of een artikel, ik weet niet of het uit uw boek komt, maar ergens schrijft u, in 1984 was de financiële economie 20 maal zo groot als de reële. En in 2010 was dat al 70 maal. Ik weet niet of we weten hoe het nu zit, maar dat is inderdaad...
Nou, het is nog heel veel meer geworden.
Zal wel, ja.
En de financiële crisis van 2008, die een soort alarmbel had moeten zijn, heeft daar weinig aan veranderd. Dat proces is doorgegaan. En we hebben ons in Noordwest-Europa, hebben wij ons volledig daarin gestort. Nou, dat geldt natuurlijk al helemaal voor het land waar ik woon, Nederland, met zijn enorme financiële sector. Er speelt daar juist een hele grote, belangrijke rol in. Is daar bijna een schakel in geworden.
Een tax haven ook, hè?
Sommige mensen zeggen het. Ja.
Sommige mensen zeggen het, ja.
In ieder geval een facilitator van belastingontwijking, laat ik het zo uitdrukken. Mm-hmm. Maar veel belangrijker is nog, hè, want dat zijn een beetje uitwassen, zou je kunnen zeggen. Wel hele belangrijke uitwassen, maar uitwassen. Maar de kern van de zaak is dat wij in onze landen, België, Vlaanderen, Nederland, heel sterk zijn meegegaan in deze ontwikkeling. Markten dominant hebben laten worden, hebben gemaakt. En daarmee ook de maatschappelijke organisaties van gewone mensen, die aan de basis stonden van onze vrijheid en gelijkwaardigheid. Ik denk aan de vakbewegingen, de coöperatieve ziekenfondsen, de woningbouwcoöperaties, de boerenbonden, niet te vergeten, de coöperatieve banken. Die hebben wij daarmee ook opgeheven, gemarginaliseerd of gemaakt tot marktactoren.
Ja, u zegt de hele tijd wij, maar voelt u zich daar verantwoordelijk voor?
Ja, ik zeg wij omdat ik niet terecht wil komen in een spel van zij hebben dat gedaan enzovoort. Ik denk wij zijn toch met z'n allen zijn wij deelgenoten in die ontwikkelingen. En ik laat even in het midden waar precies de verantwoordelijkheden liggen.
Goed dan.
Maar als samenleving zijn wij helemaal meegegaan in die ontwikkeling. Ik vond het voorbeeld van de Boerentoren, als ik nog even mag zeggen, vond ik heel illustratief eigenlijk.
Ja.
Want de Boerentoren is volgens mij, als ik Antwerpen een beetje ken, ook gebouwd door toch een uit het associatieve verband komende organisatie.
Zeker, ja.
En dat juist die dan zo is, dat is illustratief eigenlijk voor deze ontwikkeling.
Ja, het vat die evolutie op een pijnlijke manier samen. Als ik even heel kort dan uw visie op de vrije markt mag samenvatten, dan kunnen we zien dat we zowel de aanhangers ervan als de critici ervan gelijk kunnen geven, en terzelfde tijd ook ongelijk. De mensen die tegenwoordig de vrije markt nog altijd verdedigen, die zullen voorbeelden aanhalen uit die beginperiode. Waar we inderdaad een vrije markt vinden die geassocieerd wordt met de vrijheid en vooruitgang. Zij het dat die vrijheid er al op voorhand was en bevochten was. En dat in de eindfase, dan komen we bij de critici natuurlijk, een vrije markt aantreffen die helemaal niet meer vrij is en die eigenlijk een maatschappij stuurt in de richting van een steeds groter wordende ongelijkheid. Vandaar dan ook de kritiek daarop. We moeten eigenlijk het geheel zien. Hè. Goed, maar wij bevinden ons nu duidelijk, wat mij betreft en wat u betreft, nog wel een aantal andere mensen neem ik aan, wij bevinden ons nu in die eindfase. En dan zien we plots natuurlijk dat er een knuppel in het hoenderhok gegooid wordt die niemand verwacht had, met name corona. En dan zie je dat verschillende landen op een andere manieren gaan reageren. Kiest men voor economie, kiest men voor volksgezondheid, kiest men voor vrijheid. Dat zijn zo de drie pijlers waartussen men moet kiezen. En je kan eigenlijk maar twee van de drie nemen. Je moet minstens één opofferen. China offert de vrijheid op voor volksgezondheid en economie. Amerika kiest voor economie en offert de volksgezondheid op.
Of koos en offerde, dat zullen we nog zien.
Ja. Maar goed, het punt dat ik wilde maken is het volgende. Dit is nu een mogelijkheid tot een bewustwording. Een bewustwording die al een tijd bezig was. Bedoeld, het zal hier niet door veroorzaakt worden, maar het zal wel toenemen. En samen met die crisis van 2008, denk ik dat een groot aantal mensen, of meer mensen, zich nu een aantal vragen zullen beginnen stellen bij de wijze waarop wij onze samenleving aan het organiseren zijn. Het belang van de zorg is nog nooit zo duidelijk naar voren getreden als nu. Hè. Samen met een aantal negatieve effecten in die zorg, net door de vermarkting ervan. Dus dat is een beetje mijn hoop, dat er toch ondanks het bijna onafwendbare van die structuur, dat wij toch nog die Titanic in een andere richting kunnen sturen. Titanic die overigens gezonken is door te botsen op ijs. Bij ons gaat het over smeltend ijs natuurlijk.
Ja, de Herald of Free Enterprise heb je het ook wel eens genoemd, ja. Geloof ik. Ja,
ja, het is, ik kan het me voorstellen, deze hoop. Ik zou hem toch iets willen relativeren of nuanceren. In die zin dat... en na 2008, dat was ook een soort alarmbel die afging. En we hadden toen, er was voor iedereen duidelijk, moeten ingrijpen in het financiële systeem. In de grondregels van het financiële systeem. Dat dat niet is gebeurd, lag ook aan het feit dat de actoren, de partijen in het financiële systeem zo sterk waren geworden en de belangen zo groot, dat ook in de politieke arena dat niet eens serieus aan de orde is gekomen, de mogelijkheid om het systeem structureel te hervormen. En je zag ook daarna hoe allerlei maatregelen die waren genomen, kleinere, ook ten dele weer zijn teruggedraaid. En dus wat ik daarmee bedoel is dit. Het antwoord dat wij vinden op schokken, en dat geldt ook voor de coronacrisis, wordt in sterke mate bepaald door het economische en politieke krachtenspel van dat moment. En het probleem voor onze samenlevingen is, denk ik, en wij zijn niet zo ver in die negatieve ontwikkeling als de Verenigde Staten is.
Nee,
en dat wil ik nog wel zeggen. Ja, dus er is meer hoop, zeg maar, bij ons. Maar toch, wij hebben de afgelopen 30, 40 jaar een groot deel van het maatschappelijke middenveld, organisaties van gewone mensen, ik noemde ze net al, vakbewegingen, coöperatieve verenigingen enzovoort, hebben we ontmanteld of geknecht, zou ik zeggen, tot onder de knoet van of de markt of de overheid. Wat heel veel slagkracht en organisatiekracht bij gewone mensen heeft weggenomen. En in het vinden van die antwoorden, waarvan ik ook hoop dat die positief zullen zijn natuurlijk, maar in het vinden van die antwoorden missen gewone mensen toch de kracht in de economische en politieke arena. Daarom ben ik daar iets minder hoopvol over. En zou ik zeggen, wil er een positief antwoord komen, zullen mensen zich eerst moeten oriënteren op hoe ze zich in de toekomst kunnen organiseren, hoe ze meer samen kunnen werken en hoe ze nieuwe tegenwichten kunnen vormen.
En dat in een tijd, als ik dat nog even er mag aan toevoegen, Paul, ik ben blij dat jij hoopvol bent, maar ik zie ook dat de Dow Jones bijvoorbeeld nu boven de 30.000 punten staat, dat de financiële economie zich verschrikkelijk aan het opblazen is, ten gevolge van al die ontwikkelingen.
Ja,
natuurlijk.
Dat is het cynische ervan.
Ja, cynisch, maar ja. Natuurlijk, als die bel knapt, wat wel eens zou kunnen, dan krijg je scenario's zoals we die in het begin van de vorige eeuw hebben gekend, of in de interbellum hebben gekend. Dus ik zeg dat maar even om opdat je echt extra scherp zou staan, Paul, om toch nog hoop uit te drukken.
Wel, kijk, zoals Bas daar straks zelf al aangaf op grond van zijn historische studie, er zijn eigenlijk twee manieren waarop het verder kan. Ofwel zal die ongelijkheid een punt bereiken waar we sociale revolutie krijgen. En de kans daarop in Amerika acht ik niet eens zo klein. Het hangt een beetje vanaf van wat de volgende president zal doen. Maar de ongelijkheid die daar aanwezig is, daar hebben wij zelfs geen notie van, tenzij dat je heel goed bekend bent met die maatschappij. Ofwel kan het geleidelijk gebeuren via politiek-maatschappelijke bewegingen die dan inderdaad vanuit het middenveld moeten komen. Nu, hoe dan ook, die tweede oplossing, die denk ik toch wel de beste is, die vraagt tijd. Hè? Dat is niet iets wat je op een paar jaar kan veranderen. En de crisis van 2008 is toch ook nog maar 12 jaar geleden. We hebben nu de coronacrisis. Er komt straks nog een hond in het kegelspel. Dat is de klimaatverandering. Die factoren samen, dat zou wel eens meer effect kunnen hebben dan die Dow Jones. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Dat is koffiedik kijken. Maar ik denk dat die effecten die meer en meer voelbaar worden voor de gewone mensen, dat die op een of andere manier zullen bijdragen tot een vernieuwde zelforganisatie. En vanaf het moment dat mensen zich organiseren, ja, beginnen ze dan toch ook na te denken over andere dingen dan alleen maar datgene waarvoor ze zich oorspronkelijk organiseerden.
Ja, en desnoods digitaal, want als ik denk aan organisatie, dan betekent dat buiten komen, protesteren, samen zijn. Maar we zullen zien hoe lang dit nog duurt allemaal natuurlijk.
Ja, die organisatie is inderdaad tegenwoordig hoofdzakelijk digitaal. Dat zie ik bij mijn studenten. Hè. Wij, 40 jaar geleden hingen wij op straat, nu verzamelen ze zich op het net. Hè, en dan zijn ze daar bezig. Het is minder zichtbaar, maar het is misschien krachtiger.
Mm-hmm. Bas?
Ja, ik hoor hoop en positiviteit in jullie gedachten. Ik denk wel dat het belangrijk is om te constateren dat je ook een structuur nodig hebt, instrumenten, om die samenwerking of organisatie vorm te geven. En zoals het er nu voor staat, denken we eigenlijk nog maar in twee mogelijke systemen. Het systeem van de markt aan de ene kant en het systeem van de staat aan de andere kant. En dat zijn de twee categorieën en dus systemen waarin wij denken. En dan is de staat bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opheffen van kwalijke effecten van de markt. En de markt die genereert economische groei die de staat weer kan gebruiken om te redistribueren. Dus om die sociale voorzieningen, dat vangnet te scheppen. Maar zo wordt er in de politiek en de samenleving gedacht, in die twee categorieën.
Ja.
En ik denk dat het belangrijk is, wil die zelforganisatie of samenwerking succesvol zijn, om na te denken over hoe je die samenwerking institutioneel organiseert en vormgeeft. Nu ga ik terug naar de Nederlanden in de 12e, 13e eeuw. Die beginperiode waarin gewone mensen hun vrijheid wonnen. Die is voorafgegaan in de 11e, 12e eeuw door het vinden van nieuwe structuren, nieuwe organisaties. De stichting die zeg maar ontwikkeld is als een instrument. De vereniging. De niet-natuurlijke rechtspersoon, hè, dus dat mensen zich konden organiseren in een vereniging die zelf als rechtspersoon kon optreden. Dat zijn allemaal vernieuwingen van de 11e, 12e eeuw. En die konden de gewone mensen daarna gebruiken om zich krachtig te organiseren. Dus het feit dat de gewone mensen die zich toen gingen organiseren allerlei instrumenten hadden, institutionele instrumenten om die organisatie vorm te geven, te bekrachtigen, dat was cruciaal. En die instrumenten die lijken nu een beetje te ontbreken. Mensen treffen elkaar op straat of digitaal inderdaad op internet. Maar hoe geven ze hun organisatie vorm en kracht? En ik denk dat de grote opgave is voor de komende jaren, ook voor de wetenschap trouwens en de politiek, is om nieuwe structuren te vinden.
Mm-hmm. Daar ben ik
nieuwe
het
organisatievormen.
Daar ben ik het helemaal mee eens. In die zin dat als we het nu, zeker ook wat wetenschap betreft, maar dat is een ander verhaal, als we de politiek bekijken, dan hebben we nu die zelforganiserende groepen nodig op het niveau van burgers, georganiseerd rond bepaalde thema's.
Zoals bijvoorbeeld Antwerpen-Oosterweelverbinding.
Ja, inderdaad, dat is een heel mooi voorbeeld. En mijn verwachting is dat wij zullen, dat is ook mijn hoop natuurlijk, dat wij zullen evolueren naar wat ondertussen bekend staat als deliberatieve democratie, waarbij er inderdaad op grond van zelforganisatie groepen burgers beslissingen zullen kunnen nemen. Maar dat veronderstelt een nieuwe politieke structuur eigenlijk, niet de particratie waar we België en Nederland op dit ogenblik in verzeild geraakt zijn. Hè?
Hoe gaan we die... Maar, ja, Bas, we moeten stilaan afronden, maar ik...
Ja, maar dan nog, mag ik daar één ding nog over zeggen? Want, nu verplaatst het zich naar het politieke domein.
Ja.
En ik denk dat met name de crux zit in het economische. En dat zit in het verlaten weer van de shareholder value dominantie. Terug te gaan naar het stakeholder idee dat we in Nederland en België ook kenden. Dus ik denk dat de economie hierin de bepalende factor zal zijn.
En welke handvatten zijn er daar? Welke hefbomen zijn er daar om daar verandering in te brengen? Want daar voelen we ons nogal onmachtig tegenover.
Ja, en toch gebeurt er best wel veel in het ontwikkelen van sociaal ondernemerschap. In het ontwikkelen van nieuwe coöperaties.
Ja,
coöperatieve ondernemingen. In het nadenken over het een rol geven van stakeholders in besluitvorming van bedrijven. Het kan gaan om werknemers, maar dat kan ook gaan om omwonenden of om milieuorganisaties. Mm-hmm. En dat we nieuwe organisatievormen daarvoor vinden. En zo democratiseren we als het ware de economie. In plaats van alles maar te verwachten van de politiek. Ja. En dus het moet denk ik van onderaf beginnen bij, kom ik terug op het beginpunt, hoe geven we de uitwisseling, het gebruik van de bouwstenen van het leven, grond, arbeid en kapitaal, hoe geven we die vorm? Daar zit toch, denk ik, de crux.
Ja, daar kan ik mij natuurlijk alleen maar bij aansluiten. Het moet van onderuit komen en we zullen ons moeten organiseren en dat daarbij de uitwisseling van de goederen, beter bekend als economie, centraal zal staan, dat is duidelijk.
En misschien leren van Aristoteles, misschien hebben we het daar volgende week over. Volgende week is er geen onbehagen van vandaag. Misschien is dat onbehagen er wel, maar geen uitzending. En de week daarop, wat doen we dan, Paul?
Dan zullen we het inderdaad hebben over autoriteit, dan meer binnen de context van fake news en fake science. Maar de centrale vraag, of de centrale insteek zal toch de volgende zijn, waarop baseren wij ons om geloof te hechten aan iets? Wat is het verschil tussen macht en autoriteit?
Ja. Dat is een zeer belangrijke vraag die we gaan proberen te beantwoorden met Sylvia Wenmakkers, wetenschapsfilosoof. Ik dank u, Bas van Bavel, daar nabij Utrecht. Geniet nog van Black Friday.
Bedankt en was heel prettig om bij jullie te gast te zijn.
Dat vonden wij ook. Enfin, andersom dan, dat u onze gast was.
Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.